Goedemorgen. Wat goed om hier te zijn vanmorgen en ook met jullie iets te mogen delen. Natuurlijk kan je niet overslaan om dan toch ook dit te koppelen aan Israël. En met name omdat ons geloof daar gewoon aanhangt. Je kunt daar niet omheen. En dan is het prachtig om met elkaar een Israël zondag te hebben, met elkaar na te denken over het belang ook van Israël, voor ons geloof. En vooral te beseffen dat ze ons oudere broer zijn. Dat waar we zoveel van kunnen leren. Jezus spreekt, en we gaan straks ook duiken in een verhaal in de evangelie, maar Jezus spreekt natuurlijk hoofdzakelijk tot de Joden. En natuurlijk heeft hij wel in gedachten dat wij 2000 jaar later diezelfde teksten lezen. Maar als hij ze uitspreekt, spreekt hij ze uit in de context van het Jodendom, van wat daar gebeurt. Zo'n verhaal bijvoorbeeld over de verloren zoon en de oudere zoon die thuis zit. Die oudere zoon is natuurlijk gewoon Israël. Die eigenlijk altijd bij God was en niet optimaal profiteert van datgene wat God wel te geven heeft. En dus dat is een roep dat als God ons roept als heidenen om naar huis te komen, dat het Joodse volk ook zal begrijpen dat God ze ook dichterbij haalt. En dat is ook ons gebed, hè, als we denken over Israël. Er werd al over gebeden. Als we kijken naar Israël en hoe Israël nog steeds een hele belangrijke rol speelt, ook in de geschiedenis van God. Ik zeg altijd, let op Israël, want dat is de klok van God voor de wereld. Maar dan is ons gebed dat zij inderdaad dezelfde Messias verwachten als wij verwachten. Alleen zij verwachten nog steeds voor de eerste keer, terwijl hij al gekomen is. Ook voor hun is er redding. En daarom is het zo belangrijk om te bidden, ook voor het volk Israël, daarmee verbonden te zijn. Maar ook als we lezen in de Bijbel, te beseffen dat we de lessen leren van een volk waar God aan verbonden is. Het heeft ook alles te maken met die naam Israël. En daarom is het ook zo goed, God wil de God van Israël genoemd worden. Niet alleen omdat hij verbonden is aan die naam, maar omdat dat bewijst dat God een God van trouw is. De God van Jacob, Isaac, Abraham, en Jacob werd op een gegeven moment Israël genoemd, vandaar dat ook het volk Israël werd. En jaren geleden zei een spreker, en dat raakte me wel, het feit dat God in het Oude Testament minutieus nakomt wat hij belooft, is zo'n hoop voor deze tijd, want diezelfde God komt na wat hij nu belooft, wat hij voor deze tijd beloofd heeft. Dus de trouw van God aan Israël is het bewijs dat God aan ons trouw is. Tegelijkertijd is de belangrijke les dat God ook tegen het volk Israël zegt, als jullie ontrouw zijn, heeft dat ook consequenties. En dat geldt ook voor ons. En dus Israël is als het ware een spiegel, een grote broer die met ons meeloopt, waar we aan verbonden zijn. We horen tot datzelfde volk waar koning Jezus de koning van is. En wij mogen ons voegen in dat volk. En dat is wat je dan met elkaar viert als je een Israël zondag met elkaar houdt en nadenkt over hoe we verbonden zijn met die grote broer, hoe God ons oproept om te bidden voor dat volk, om echt uit liefde verbonden te zijn. En daarom is het zo mooi om ook zo'n zondag mee te maken. En we gaan naar zo'n verhaal waar Jezus zijn discipelen ontmoet en met ze spreekt over dat koninkrijk, over wat hij in gedachten heeft in dat koninkrijk. En we gaan naar Matteüs hoofdstuk 5, vers 13 tot en met 16. Hele bekende teksten. En de mensen die mij kennen weten dat ik hou van bekende teksten. En dit is er zo één. Heel bekend, hoofdstuk 5 van Matteüs, hoofdstuk 5, vers 13. U bent het zout der aarde, of van de aarde. Maar als het zout zijn smaak verloren heeft, waarmee zal het dan gezouten worden? Het deugt nergens meer voor dan om weggeworpen en door mensen vertrapt te worden. U bent het licht van de wereld. Een stad die bovenop een berg ligt, kan niet verborgen zijn. Ook steekt men geen lamp aan en zet die onder een korenmaat, maar op een standaard. En hij schijnt voor alle die in het huis zijn. Laat uw licht zo schijnen voor de mensen, dat ze uw goede werken zien en uw Vader die in de hemel is, verheerlijken. Toen ik hiermee bezig was, dacht ik terug aan een van mijn eerste preken, toen ik nog heel jong was, in een gemeente in Den Haag. En ik had toen een ijzeren emmer ergens vandaan gehaald uit het gebouw. Ik had een kaars meegenomen en ik zette die kaars onder die emmer voor toen ik aan de preek begon. En u snapt het al, hè, aan het eind van de preek, toen ik die emmer weghaalde, was die kaars gedoofd. Want ja, een kaars zonder zuurstof gaat uit. Maar dat is wel wat Jezus hier noemt. Maar het interessante is dat velen van ons kennen deze tekst. En velen van ons kennen ook de teksten daarvoor. Maar heel weinigen van ons maken de connectie tussen de teksten. Terwijl wat de Bijbel ons juist leert is dat het zo belangrijk is om in de context, om het maar even zo te noemen, om in de context te lezen. Je moet je voorstellen, Jezus zit daar bij wat wij dan later genoemd hebben de bergreden. Hij zit daar op een berg met allemaal mensen om hem heen, een paar honderd. En niet die 5000 van de broodjes, niet die andere grote menigte, maar hij zit daar met een paar mensen die hem willen volgen. En een aantal discipelen. Het was heel gebruikelijk dat een meester in die tijd, er waren geen kerken met podia en microfoons, die gingen dan op een berg zitten, zodat het makkelijk praten. En hij zit daar met die discipelen en hij begint te spreken over de cultuur van het koninkrijk. Hij begint te spreken over hoe het koninkrijk eruit zou moeten zien. Over hoe dat werkt in ons leven. En dan spreekt hij over wat wij dus kennen als de zaligsprekingen. En we kennen het allemaal. De armen van geest, degene die treuren, de zachtmoedigen, de gerechtigheid, degene die streven naar gerechtigheid, de barmhartigen, degene die rein van hart zijn, de vredestichters. Allemaal dingen die lovenswaardig zijn, waarvan Jezus zegt, gezegend zijn zij, of gefeliciteerd zijn zij die zo leven. En op zich kun je per zaligspreking kun je een preek houden. Daar kun je weken over spreken. Maar wat Jezus feitelijk doet, hij legt de cultuur van het koninkrijk neer. En hij zegt, degene die zich het minst voelen, degene die zich het gekwetst voelen, degene die misschien denken, niet door mij, dat zijn juist de mensen die God roept om zijn koninkrijk te vestigen. Om de cultuur van zijn koninkrijk zichtbaar te maken. Maar zegt hij er gelijk bij, als je zo gaat leven, zoals ik bedoeld heb, als je gaat leven binnen de cultuur van mijn koninkrijk, dan heeft dat consequenties. En de parallel met die tijd en deze tijd is goed te trekken. Want hij zegt, als jij de cultuur van het koninkrijk zichtbaar gaat maken in je leven, dan ga je vervolgd worden. Dan gaan mensen kwaad spreken over je. Als je dan een positie inneemt die past bij mijn koninkrijk, let op Facebook, Instagram, overal social media, komen dingen tevoorschijn waar mensen proberen jou zwart te maken. Nou, als er iets is wat past bij deze tijd, probeer maar een statement te maken wat past bij het koninkrijk en de boel gaat helemaal los. Dus als je kiest om te leven binnen de cultuur van het koninkrijk, dan zegt Jezus, de consequentie zal zijn, je zult vervolgd worden. Mensen zullen kwaad over je gaan spreken. En dan, als hij dat allemaal gezegd heeft, dan kijkt hij zijn discipel aan en zegt, met alles wat ik jullie gezegd heb, met al die moeilijke dingen die ik jullie op heb gedragen, heb ik deze opdracht voor jullie. Heb ik deze roeping voor jullie. En hij zegt, jullie zijn het zout van de aarde. En voor ons is dat heel makkelijk, want je loopt naar de supermarkt, je koopt een groot vaatje, je koopt een klein vaatje. Wij mannen moeten altijd wat verder zoeken dan vrouwen in de supermarkt, want we weten nooit waar het staat. Dat mijn vrouw opbelde, zegt ze, ja, die staat gelijk rechts. En dan, en nu weet ik het dan wel, hè, gelijk in de schappen rechts bij de Albert Heijn. Je leert het vanzelf. Maar Jezus roept ons om de invloed van het koninkrijk te brengen. Dat is feitelijk wat hij hier doet. En zout was in die tijd ontzettend kostbaar. Jezus zegt dus, waar ik jullie voor roep, is om heel kostbaar te zijn. Het is niet zomaar iets. Dus het is goed dat we het vertalen in onze gedachten. Want je zou zomaar kunnen denken van, ja, vergeleken met een potje zout. Is dat het nou moet zijn? Maar het was zo kostbaar dat soldaten werden soms zelfs betaald in zout. Het bewijs daarvan, als je even teruggaat naar het Romeinse Rijk. En ik ben zelf opgegroeid in een Portugees sprekend land, waar Latijns heel dichtbij zit. Maar het Latijnse woord voor zout is salsum. En dat eerste stukje van dat woord komt ook ons woord salaris vandaan. Zo belangrijk was dus zout in die tijd. Het was een middel om mee te betalen. Het was kostbaar. En waarom was het zo kostbaar? Ook weer zoiets waar wij met elkaar aan gewend zijn. We steken de koelkast in de stopcontact en je zet alles in de koelkast en alles wordt behouden. Dat was in die tijd niet zo. En het zout werd voornamelijk gebruikt om met name dan vlees en producten die snel konden bederven, om die te behouden. Wat Jezus tegen ons zegt als kerk, als volgelingen, als discipelen, jullie zijn het behoud van de aarde. Wij zijn de reden op deze aarde dat God er niet gelijk een einde aan maakt. Is dat niet mooi? Kun je het je voorstellen? Kijk even je buurman aan, we zitten allemaal aan te kijken van wat zegt hij nou voor onzin. Kijk even je buurman aan of je buurvrouw aan. Jij bent de reden dat het nog goed gaat op aarde. Je moet een beetje denken aan dat gebed van Abraham toen God zei, ik ga Sodom en Gomorra ga ik kort en klein maken. En hij begint dan in dat gebed, Heer, als er nog 50 zijn. Hij begint met veel meer, maar goed, het is een heel lang verhaal. Hij begint dan af te tellen, Heer, als er nog zoveel zijn. En uiteindelijk zei God, als er nog zo weinig zijn, dan zal ik de stad behouden. En uiteindelijk zijn er niet zoveel, de paar die er zijn worden weggehaald en Sodom en Gomorra worden vernietigd. Maar wat Jezus zegt, door het zout van de aarde te zijn, zijn wij het behoud van deze aarde. Wij zijn de reden dat God nog naar deze aarde kijkt met genade en we zijn ook genadedragers. Maar we zijn dus geroepen om smaakmakers te zijn. Nou, we gaan niet aan elkaar likken, dat lijkt me heel raar. Maar het is wel een goede vraag. Welke smaak heb jij? Welke smaak draag jij? Want ik ken een heleboel christenen, dat zeg ik dan altijd een beetje met pijn in mijn hart. Ik ken een heleboel christenen die een beetje zuur van smaak zijn. En ik geloof niet dat we daarvoor geroepen zijn. Als de Bijbel spreekt over de geur van Christus, dan heeft de Bijbel het iets over, als wij binnenkomen, dat er iets verandert in de atmosfeer. Dat is onze roeping. Om zout te zijn, om smaakmakers te zijn, om behoud te zijn. Mensen moeten weten dat als wij ergens zijn, dat als wij ergens op een feestje komen, dat wij niet de zuurpruimen zijn die zeggen van, oh, is het weer zo'n feestje? Oh, werelds. Wij vinden dingen heel snel werelds. We hebben nog heel veel te leren van Jezus. Jezus ging heel vaak naar feestjes. En in tegenstelling tot wat wij soms denken en vinden, hij maakte de beste wijn. Dus hij zorgde dat het feest losging. Ja, zeggen mensen dan, maar de wijn in de Bijbel had geen alcohol. Het is allemaal met alcoholprobleem. Onzin, want Paulus zegt, bedrink je niet aan wijn waarin bandeloosheid is. Dus als in die tijd wijn geen alcohol had, dan kon je er ook niet dronken van worden. Jezus was in de goede zin de gangmaker op het feest. Jezus had altijd een goed verhaal. Jezus had altijd een koninkrijksperspectief waar hij was. En onze roeping is op de plekken waar we komen om smaakmakers te zijn in deze wereld. En vervolgens zegt Jezus, jullie zijn het licht van de wereld. Jullie zijn geroepen om dingen helder te maken. Ik weet niet wat jij voelt als het licht gaan gaat, als je in een heel donker huis komt. Dat is een beetje het rotte van deze tijd. Ik heb altijd last van deze tijd dat het weer snel donker wordt. Ik hou ervan dat het heel lang in de zomer, dat het heel lang licht blijft. Maar nu kom je al vroeg thuis en is het huis al donker. En dan doe je het licht aan en denk je, ah, ik kan het weer zien. En dat is precies waar God ons voor roept. Dat de wereld het weer kan zien. Dat er openbaring is. Het licht openbaart iets. En wij, lieve mensen, zijn geroepen om het koninkrijk van God, om de cultuur van het koninkrijk, om de liefde van God, om de genade van God, om alle perspectieven van het koninkrijk, om die te openbaren naar de mensen om ons heen. Is dat niet mooi? Ik vind dat geweldig. Als ik in de spiegel kijk, denk ik van ja, maar waarom jij? Omdat er genade is, omdat ik de genade van Jezus heb leren kennen, omdat ik deel mocht nemen aan het avondmaal. Ik vind het altijd prachtig om aan het avondmaal deel te nemen. Ja, wij zaten in een gemeente waar dat niet maandelijks gebeurde. Dus dat was één keer in de zoveel tijd, omdat het ook veel te veel met zich meebracht, grote gemeente. En ik hou er wel van om het iedere maand te doen. Alleen het lastige van iedere maand doen is dat ook zomaar een gewoonte kan worden. En dat je van, nou ja, dat was de eerste zondag weer. Hup, hebben we weer gehad. Terwijl ik denk van ja, als je dan het avondmaal neemt en beseft dat God zo ver ging, dat hij zijn eigen zoon aan het kruis hing, zodat jij en ik hier met een goede reden konden zitten en niet buiten ergens beter kunnen gaan hardlopen, omdat dat gezond voor ons is. Maar dat we hier zitten met een reden. Omdat niet alleen zijn we in de genade gekomen, niet alleen hoeft die hoge priester niet meer in zijn eentje met een touwtje dat heilige der heiligen in, dat was nogal een ding zeg. Maar het prachtige is dat toen Jezus stierf, toen scheurde het voorhangsel en het heilige der heiligen ging open, waar God eigenlijk zei, weet je, jullie mogen zelf dichtbij komen. Je hoeft niet meer bang te zijn dat je dood neervalt, want er is genade. Maar ik geloof met heel mijn hart dat dat het geheim is van het zout en licht zijn. Ik geloof dat als wij echt het verschil willen maken in deze wereld, en laten we eerlijk zijn, het gaat niet zo goed met deze wereld. Overal waar je kijkt en overal waar je ziet, het gaat bergafwaarts. En dat is helemaal niet om negatief te doen. Want in tegendeel, ik vraag me af, wanneer staan wij als kerk op en gaan we zeggen, ja, maar wij hebben de waarheid. Wij weten de weg. En wij hebben leven, want Jezus is het leven. Wij hebben perspectief. Het houdt niet op in het hier en nu. Maar is dat wat we aan het brengen zijn? En natuurlijk, ik weet, er zijn altijd mensen die heel actief zijn. Dank je wel daarvoor. Dank aan de mensen die zeggen, ik zet me in. Ik wil dat koninkrijk zichtbaar maken. Jullie zijn helden van het koninkrijk. Jullie horen in dat rijtje van Hebreeën. Maar de werkelijkheid is dat de grote meerderheid in gemeentes denkt, ik ga lekker op zondag, dan heb ik mijn deel gedaan. En vanmorgen wil ik je vertellen, Jezus heeft een roeping op je leven. Als je hier straks wegloopt, ligt er een roeping op je leven. En de zondag is bedoeld dat we met elkaar Jezus aanbidden, Jezus ontmoeten, dat we in zijn heiligheid komen. Dat we proeven van het licht, dat we ons spiegelen aan het licht. En dat moet eigenlijk dagelijks gebeuren. En als we dan naar buiten lopen, dan zijn we een beetje als Mozes die op de berg was geweest. Christenen glow in the dark. Het moet van ons afspatten. Ik weet dat nog zo goed. Zo leuk, mijn vrouw gaat niet zo heel vaak mee als ik spreek, omdat ze meestal moet werken. En dan vind ik het mooi als ze meegaat. Maar ik weet nog goed toen we verkering kregen. Ik moest er van de week nog aan denken. Ze was gisteren jarig. Ik zal niet vertellen hoe oud ze is geworden. Maar ik ben nog steeds ontzettend trots dat ze mijn vrouw is. Ik ben nog steeds een hele mooie, knappe vrouw. De allermooiste. En dat was van begin af aan zo. Ik weet nog goed toen ik haar ontmoette. In de huiskamer bij haar ouders. Want haar zus zat bij mij in de klas. Dus ik werd meegenomen om thee te drinken. En toen ik daar aan de thee zat, toen kwam er een verschijning voorbij. Mijn mond viel open. Prachtig. Ik was gelijk verliefd. En ik weet nog goed dat ik een paar weken later mijn moeder opbelde. Die toevallig ook in Nederland was in die tijd. Mijn moeder woont nog steeds in Brazilië in de zending. Ik zeg, mam, ik moet je wat vertellen. En zij zei aan de andere kant van de telefoon, je hebt verkering. En toen dacht ik van, hoe weet zij dat nou? Maar weet je wat het is? Als je van iemand houdt, dan blijft dat niet verborgen. En soms moeten we ons dan de eerlijke vraag stellen, hoeveel houd ik eigenlijk van Jezus? En is het zichtbaar in mijn leven dat ik van Jezus hou? En hoe is het dan zichtbaar? Want Jezus zegt, als je van me houdt, dan ben je smaakmaker in deze wereld. Dan ben je licht van deze wereld, omdat je met mij optrekt. Omdat je bij het licht komt, ga je het licht delen. Want Jezus zegt, ik ben het licht van de wereld, en Johannes. En wij moeten bij dat licht komen om vanuit dat licht af te stralen. Ik denk, en daar wil ik het vanmorgen met name over hebben in de tijd die ik nog heb, dat het te maken heeft met keuzes die we moeten maken. Want het leven in Christus is keuzes iedere dag. Galaten hoofdstuk 2 vers 20 zegt niet met ik, maar Christus leeft in mij. Omdat ik met hem ben gekruisigd. Zout en licht zijn heeft te maken met de keuze om te sterven aan jezelf. Om je oude leven op te geven. Naast dat je dus het heiligdom binnengaat, in de heiligheid van Jezus komt, in zijn aanwezigheid bent, om daar vanuit naar buiten te lopen en hem uit te strijven te maken met keuzes. Als je nadenkt hoe dat gaat, want we zijn geroepen om naar het nieuwe leven te wandelen. En dat is een proces dat God met ons allemaal gaat. We moeten allemaal een soort van door de woestijn van het leven om in het beloofde land uit te komen. Maar als je leest wat er gebeurt in dat verhaal vooraf dat ze weg mogen in Egypte. En ik ga daar gewoon eens even heel snel doorheen, omdat ik dingen zo herkenbaar vind in mijn eigen leven. Je moet het maar eens lezen in Exodus, al die verhalen rondom de plagen in Egypte. En het gesprek van Mozes met Farao. Want Mozes was naar de Farao gegaan en had gezegd, God wil dat je het volk laat gaan om hem te aanbidden. Dat was de boodschap. En Farao zegt, no way, jullie blijven hier, jullie blijven in Egypte. En Egypte is het symbool van het oude leven. Egypte is het symbool van het leven zonder God. Egypte is het symbool van het leven in zonde. En Farao zegt, ik laat jullie niet gaan. Nou, zegt Mozes, dan gaat God je straffen. En na de eerste straf zegt Farao, ja, maar jullie kunnen toch ook hier aanbidden. Jullie mogen wel aanbidden, maar dan moet je dan hier doen. Dus eigenlijk wat onze tegenstander ons voorstelt, is dat we de keuze maken om wel God aanbidden, maar niet uit de wereld te gaan. We kunnen wel op zondag hier zijn, dan kunnen we prima God aanbidden, maar de rest van ons leven blijft exact hetzelfde. Nee, zegt Mozes, God wil dat we gaan om hem echt te aanbidden. Nou, dan komen er nog een paar plagen en dan gaat het heel snel. Want vervolgens zegt Farao, je mag wel gaan, maar ga niet te ver weg. Dus er komt een klein beetje ruimte. En de neiging hebben we soms ook. We gaan wel, maar de wereld zegt ook, ga niet te ver weg. Je mag iets meer van God doen, mag wel iets meer van God laten zien, maar blijf wel verbonden met Egypte. God roept ons op in de keuze om echt Egypte achter ons te laten. Om echt radicaal, en ik denk dat in de komende tijd die voor ons ligt, dat het echt een kwestie is van opnieuw radicaal kiezen voor Jezus. Maar Mozes zegt, nee, niks ervan, want God wil dat we echt gaan. Dat is heel interessant, want dan zegt Farao, na nog een paar plagen, zegt Farao, oké, dan mogen alleen de mannen gaan. Jullie laten de kinderen en de ouderen hier. Dat is wat. En dat we zeggen, van, nou, we gaan wel met een deel. Nou, we laten het generatieverhaal los. Het is zo mooi, dat God is een God van generaties. Als God gaat werken, dan laten we niet de ouderen en de kinderen achter. We zeggen niet, we gaan met een deel van het volk. God wil dat we met z'n allen gaan. Dat was de roeping van Israël. Ik ga jullie een nieuw land geven. Jullie gaan met z'n allen. Ook daar zegt Mozes nee tegen. En tot slot, voordat ze echt mogen gaan, komen er nog een paar plagen en dan zegt Farao, oké, jullie mogen gaan, maar je laat al je bezittingen hier. Soms zijn wij wel vrij van Egypte. Soms hebben we wel gezegd, oké, ik kies. Maar onze bezittingen zijn nog steeds in Egypte. En een van de laatste dingen die zich bekeert, meestal in christelijk Nederland, is onze portemonnee. Omdat we zo vastzitten aan wat we hebben. Maar God wil dat we ons hele leven radicaal aan hem toewijden. Als we echt zout willen zijn, als we echt licht willen zijn, dan zullen we de keuze moeten maken om anders te gaan leven. Om Egypte echt achter ons te laten. En niet halfslachtig keuzes te maken, maar te zeggen, oké, ik kies voor Jezus zoals hij voor mij heeft gekozen. Efeziërs hoofdstuk 5, vers 8 tot en met 16, veel te veel versen. Maar daar zegt in samenvatting, wandel als kinderen van het licht. Heb geen deel aan de onvruchtbare werken van de duisternis. En word vervuld met de Heilige Geest. Een belangrijke sleutel. De Bijbel roept ons op om te breken met de dingen die bij de wereld horen. Om niet te lijken op de wereld, maar juist het verschil te gaan maken. Dus de drie dingen die naar voren komen. Het eerste is dat we in Gods aanwezigheid mogen komen. Door het voorhangsel heen. In de aanwezigheid van God zelf komen, in zijn heiligheid, en vanuit die heiligheid meenemen. Het tweede is dat we keuzes maken. En soms moeten we keuzes maken. Misschien is dit een dag van keuze in je leven. En het derde, niet onbelangrijk, is dat we in actie komen. Want waar zou het zout voor dienen als het niet meer zout? Dus we zijn geroepen om, als we hier vandaan gaan, om het verschil te maken in een wereld die in nood is. Want het grote probleem is, de duisternis kan het probleem van de duisternis niet oplossen. Dat is waarom we ook dat gekonkel zien, wat we nu zien in Den Haag. Met nieuwe verkiezingen die eraan komen, ze vallen elkaar allemaal aan. Want iedereen wil een antwoord geven, niemand weet het antwoord. Want er is maar één antwoord. En dat is Jezus. En daarom is het goed dat we ook bidden voor onze broers en zussen die betrokken zijn bij politiek. Het zou niks voor mij zijn, maar ik wil wel achter ze staan. Want zij zijn zout en licht op die plek. En wat hebben we zo hard nodig? Haar duisternis kan het probleem van de duisternis niet oplossen. Alleen het licht kan dat. Dus wij zijn het deel van de oplossing van God voor deze wereld. En dan zegt de tekst, laat de mensen je goede werken zien, zodat ze uw Vader in de hemel gaan verheerlijken. En toch wil ik een van de dingen ook wel even uit onze cultuur trekken, want er is een cultuur ingeslopen. En dat is zo'n hele prachtige zin die we overal zien. Predik het evangelie desnoods met woorden. Dat is het allerslechtste excuus geworden om dan maar niet het evangelie te prediken. We gaan met elkaar allerlei sociale projecten doen. En nog een huisje in de wijk waar mensen koffie kunnen komen drinken, waar ze kleding kunnen halen, waar ze wat kunnen krijgen. Maar als het niet gepaard gaat met de passie in ons hart, dat mensen echt Jezus gaan ontmoeten en dat het een plek is waarover Jezus verteld wordt, dan zijn we niet anders dan alle andere buurthuizen in de buurt. Waar is het verschil? Dat als wij iets doen vanuit liefde, vanuit genade, vanuit compassie voor onze medemens, is dat ons hart gericht is op het feit dat ze Jezus nodig hebben. Dat was een van de mooiste complimenten die ik kreeg in reactie op het aankondigen van mijn vertrek. Was een ex-oud-collega die hier in Apeldoorn woont. En die zei, ik quote hier laatst nog, omdat dat zo je hart heeft. Dat het allerbelangrijkste wat mensen moeten ontvangen is Jezus. Het grootste onrecht op deze aarde is dat mensen sterven zonder Jezus. Het heeft absoluut geen zin om met een volle buik en goede kleding voor de poort te staan. En daar te horen van Jezus, ik heb je nooit gekend. Wat ons zou bezig moeten houden als kerk, als Jezusvolgers, is dat het nodig is dat mensen Jezus ontmoeten. Wat ons hart zou moeten raken, is dat onze buren niet gekozen hebben. Dat onze vrienden, onze familie niet gekozen heeft. Dat er mensen zijn die sterven zonder Jezus. Dat is waarom Jezus zegt, je bent zout, je bent licht. We zijn geroepen om het verschil te maken. Om een cultuur van het koninkrijk te brengen. De Bijbel is duidelijk, hoe zullen ze aanroepen? Als ze niet geloven. Hoe zullen ze geloven als ze het niet gehoord hebben? En hoe zullen ze horen als niemand meer predikt? Het excuus van predik het evangelie desnoods met woorden is echt onzin. Het moet ook met woorden. En ik hoop dat de mensen onder ons opstaan, naast de mensen die de gave en de bediening van compassie hebben, maar dat er ook mensen onder ons opstaan die zeggen, ik heb het lef om te verkondigen. Vanmiddag gaan we naar de verjaardag van mijn schoonmoeder. Ik vond het heerlijk. Mijn schoonvader is zo'n iemand. Hij doet al jaren mee met Prayer Station, gebed op straat. En als je zijn verhalen hoort, wat voor figuren die allemaal tegenkomt, allemaal bij Jezus brengt. Ik vind het fascinerend. Hoeveel honger er is. Kun je het kennen, het fenomeen Prayer Station. Zijn mensen die met een hesje in de stad lopen, mag ik voor je bidden? Het is echt fascinerend om te horen hoe vaak ze aangesproken worden door mensen die zeggen, ja graag. Wij denken allemaal, ja, is allemaal verloren, er is niks meer mee te doen. En er is een honger in de wereld. Er is een honger onder de jongere generatie naar wat zij noemen spiritualiteit. Na corona zijn we allemaal tot de conclusie gekomen, er moet iets meer zijn. En de roep in mijn hart, wanneer staan wij als kerk op om te zeggen, er is meer en wij gaan het je vertellen. Omdat ik hem ontmoet heb. Omdat ik bij hem ben geweest. Omdat ik zondag nog aan het avondmaal was en besef, oh, kijk eens hoeveel genade die gegeven heeft. En dat als mensen zeggen, als je tegen mensen zegt, ik moet je iets vertellen, dat zou gelijk zeggen, het zal vast iets moois zijn, want je straalt. Zoals mijn moeder zei door de telefoon, ah, je hebt verkering. Eigenlijk moet het mensen gewoon weten door wie we zijn. Dat we aanstekelijk christen gaan worden. Hoe mooi is het in een tijd dat we dat kennen, hè? Dat aanstekelijke, dat kennen we wel. Maar het mooie in het Engels is dat aanstekelijk en besmettelijk is maar één woord. En na corona weten we allemaal wat aanstekelijk zijn is. Ik weet niet of je wel eens zulke verhalen hoort hebt, maar ik had die app geïnstalleerd. Weet je wat, die app waar je in kon melden dat je corona had en ik had een corona. Ik weet nog goed, mijn buurman die belde beneden aan, want die wilde iets weten. Ik deed het raam boven open en ik zei tegen, ik kan niet naar beneden komen, want ik heb corona. Oh, zegt hij, nou weet ik waarom mijn app aanging. Want het was zo'n app dat als je dan zeg maar binnen 1,5 meter van iemand was geweest met corona, dan kwam in jouw app, verscheen dan, je bent bij iemand in de buurt geweest met corona. Nou, daar zit best een dikke muur tussen, maar kennelijk was de muur niet dik genoeg om de app van mijn buurman af te laten gaan met het feit dat ik corona had. Nou zou het toch een droom zijn. Dat was door de muren heen, je buren zouden merken dat je van Jezus houdt. Dat zou toch te gek zijn? Dat je de buren aanspreekt en dat ze zeggen, oh, ik weet het al, want ik heb je horen bidden. Ik heb je horen zingen, ik hoor die worshipmuziek, die hoor ik de hele week. Ja, natuurlijk hou je van Jezus, dat snap ik wel. Maar we zijn geroepen om zout en licht te zijn. En het is zoveel minder gecompliceerd dan het is, want weet je, uiteindelijk gaat het erom, en daarmee ga ik bijna afronden, we zijn geroepen om te getuigen. En dat is de sleutel. Wij hebben een cultuur ontwikkeld, een cultuur waarin wij denken dat het brengen van de cultuur van het koninkrijk, dat het gaat om overtuigen. Wij willen mensen wel overtuigen over Jezus. Dat gaat niet lukken. Want de wereld zit helemaal niet te wachten op overtuiging. De mensen zitten te wachten op getuigen. Mensen die kunnen zeggen, weet je het zeker? Ja, want ik ben deze week nog bij hem geweest. Hoe weet je dat zo zeker? En dan komen de verhalen los van hoe God je leven heeft geleid, hoe God heeft ingegrepen. God bij je was op de moeilijke momenten. Prachtig die verhaal op zo'n kaart van voetstappen in het zand. We kennen allemaal wel situaties waarin God ons gedragen heeft. Vertel je eigen verhaal. Op een gegeven moment geneest Jezus een blinde die langs de weg zat. En hij heeft een discussie met zijn discipelen over wie zijn schuld dat nou was. Hebben we ook wel eens, hè? Wie zijn schuld is het nou dat het gebeurt? Was het zijn eigen zonde of de zonde van zijn ouders? Nee, zegt Jezus, heeft niks te maken met zonde. Dit is het plan van God voor zijn leven. En Jezus geneest hem. En het was Sabbat, want Jezus was een beetje zo. Hè, die dacht van ja, het mag het niet op Sabbat. Nou, dan zullen we eens even kijken hoe het koninkrijk eruit ziet. Want het koninkrijk bestaat niet uit regeltjes. Het koninkrijk bestaat uit relatie. Dus Jezus geneest die blinde. En vervolgens wordt hij natuurlijk aangesproken door wat ik altijd maar noem de kerkleiders van die tijd. Want ja, als je een beetje buiten het boekje gaat, hè, dan... Ik weet niet of het alleen in die tijd was. Ik weet natuurlijk niet hoe het hier is. Hier speelt dat natuurlijk niet. Maar in mijn eigen gemeente dacht ik wel, als een beetje van het protocol afwijkt, hè, dan zitten de oudsten... Je weet gelijk wie de oudsten zijn. Die gaan altijd een beetje zitten draaien op de stoel. Maar die staan dus op en die zeggen, maar dat kan dus niet, hè? Wat is er gebeurd? Hij zegt, wie heeft dat gedaan? Hij zegt, ik heb geen idee. Ik weet niet wat er gebeurd is. Het enige wat ik weet, ik was blind en nu kan ik zien. Maar dat kan toch niet op zaterdag? Dat kan helemaal niet op Sabbat. Je kan helemaal niet... Ja, dat kan wel zijn. Het enige wat ik weet, ik was blind en ik kan zien. Wij willen veel te veel overtuigen. Terwijl wat de wereld wil horen, leef je met hem. En misschien zeg je, ja, ik snap het zelf ook niet, joh. Ik heb geen idee. Het enige wat ik weet, dat was het verhaal en dat is veranderd. Want ik wandel met Jezus. Jezus zegt een stad op een berg. Die kun je niet verbergen. En waarschijnlijk zat hij daar aan de voet van een stad, Safed. Een van de hoogste steden in Galilea, zo'n 1000 meter hoog, zo'n 3000 voet. En waarschijnlijk wees hij naar die stad en zei hij tegen zijn discipelen. Kijk, die stad die zie je overal. Waar je ook loopt, je kunt altijd omhoog kijken en dan zie je die stad. En hij zegt, ik wil dat jullie als mijn discipelen, ik wil dat jullie als mijn kerk gaan worden als een stad die niet verborgen kan worden. Ik geloof vanmorgen, om het mij even heel persoonlijk te maken, dat Berea de Mate geroepen is om als een stad te zijn waar mensen niet omheen kunnen. Maar als mensen denken van waar zou ik oplossing zoeken? Waar zou ik heen gaan? Waar kan ik met mijn vragen naartoe? Waar kan ik met mijn ziekte naartoe? Waar kan ik met mijn... Dat mensen denken, ja natuurlijk, Berea de Mate. Dat je een stad wordt als op een berg. Waar Apeldoorn niet meer omheen kan. Maar het begint met de keuze die we vanmorgen maken. En als wij tegen Jezus vanmorgen zeggen, ja Heer, ik heb niet alleen gezongen, ik kom in uw heiligdom binnen. Maar help me om die stap te zetten vanmorgen. Om Egypte achter me te laten. Om los te laten waar ik nog aan verbonden ben. Datgene wat ik vast wil houden. Help me om uw heiligdom binnen te gaan. En vanuit relatie met u, in een nieuw leven. Vanuit het vieren van het avondmaal, waarin zo het nieuwe leven gesymboliseerd. Om op die manier naar buiten te lopen en het koninkrijk te brengen. Heer, ik wil zout en ik wil licht zijn. Omdat het niet gaat om mij, maar het gaat om Jezus. Zo gaan we bidden. Kom er maar bij jullie. En misschien wil je gaan staan. Het is handig, soms is het gewoon goed om je lichaam even mee te nemen in de daad die je doet. Heere God, dank u wel voor deze morgen. Dank u voor het samen zijn als kerk, als gemeente, als vriend, als familie. Dank u voor het samen gaan aan de tafel van het avondmaal. En het vieren, Heer, dat u stierf voor ons. Omdat wij als mensen onze redding het allerbelangrijkste was. Dat u bereid was om uw glorie achter te laten, om te sterven aan een kruis. Zodat wij hier vanmorgen zouden zitten, niet zonder doel, maar met het doel om u te verhogen. Niet alleen op zondagmorgen, maar in heel ons leven. En daarom, Heer Jezus, we zijn dankbaar dat u ons heeft uitgekozen om smaakmakers te zijn in een wereld in nood. Om licht te zijn in een wereld in de duisternis, een wereld die tast in de duisternis. Heer, en die roeping ligt op het leven van ieder van ons. Heer, dank u wel dat u uw Heilige Geest heeft achtergelaten om ons te vervullen. Om gaven, bedieningen, om zelfs de vrucht van uw geest in ons te brengen, zodat we meer en meer op u mogen gaan lijken. En ik bid, Heer, dat zoals we hier staan vanmorgen, dat we het lef zullen hebben om in het geestelijke een stap te zetten, het heiligdom binnen. En daarvan uit te gaan getuigen van wie u bent in ons leven. Omdat het een kwestie is van leven en dood. En wat een prachtige roeping heeft u aan ons gegeven. Dank u wel, Heer, dat u ons roept voor zo'n prachtige bediening. En dat u ons wilt helpen om daarin stappen te zetten. Ook vandaag. In Jezus' naam. Amen.